Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. Het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen. 103, vers 8 en 9. aan u zal worden voorgelezen, Hebreeën 5. Ik herhaal, Hebreeën 5. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ze zullen de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf een die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewel gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 73, de versen 12, 13 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. Bestemd voor de gehandicapten, zorg, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we zijn vanmorgen weer samengekomen om in de eerste plaats naar Gods woord te horen. We gaan daar zo meteen ook bij stilstaan. Het woord Gods, dat levend en krachtig is en scherpsnijdende dan enig tweesnijdend scherp zwaard. In de achterliggende week hebben we ook samen geluisterd naar de boodschap van hemelvaart. We hebben gehoord dat de Heer Jezus de erekroon heeft ontvangen. En dat hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaar. Goed om zo'n dag van herinnering te hebben. En ook hebben we vanmorgen reeds gezongen naar Psalm 103, vers 8 en 9. En u hebt allemaal gehoord dat Evert van Dijkhuizen is overleden. Dan ga je natuurlijk over heel veel dingen nadenken. We leven helaas in een tijd dat we aan het nadenken over de geestelijke dingen vaak niet eens meer toekomen. We hebben de krant, we hebben de computer, we hebben onze smartphone. En dan kom je aan het nadenken over de eeuwige dingen amper toe. En dan zitten we vanmorgen in de kerk. We hebben geen computer bij ons. We hebben geen krant bij ons. En dan luisteren we naar de dingen die er gebeurd zijn in de achterliggende week. En dan horen we van het overlijden van Evert van Dijkhuis. Misschien voor u wel onverwachts. Hij was ziek, dat weet u. En toch een boodschap, hè, voor u, voor mij. Evert gaf leiding aan de koren in de gemeente. Misschien hebt u onder zijn leiding wel meegezongen. Hebt u hem ook in dat opzicht altijd zeer bemind, omdat hij goede leiding gaf. Vele jaren heeft hij op het orgel gespeeld en de gemeentezang begeleid. Niet alles is voorbij. Ook voor Evert is het ogenblik gekomen dat hij het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. De achterliggende periode was hij erg ziek. Een zeer kwaadaardige tumor, nierkanker, waaraan ook mijn vrouw is overleden, sloopte zijn lichaam in enkele maanden. Er is nog geprobeerd met chemokuren de groei van die tumoren wat af te remmen. Ten slotte bleek uit de scan dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. De tumoren waren toegenomen in zijn longen. Een long is een vitaal onderdeel van ons leven, van ons lichaam. En als een long uitvalt, dan sterft iemand. Evert lag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Vorige week hebben we hem nog opgezocht. Zaterdagmorgen. Poosje zomaar met hem gepraat. Het was nog helder. Gepraat over Psalm 130. En hij gaf aan wat het persoonlijk voor hem betekende. Daarna kwam de scan. In de loop van de week, woensdag, dacht ik, dat het bleek dat verdere behandeling niet meer zinvol was en is hij vrijdag thuisgekomen. En daarna kwam op zaterdag de onverbiddelijke dood. Zo maakte hij de stap van de tijd naar de eeuwigheid. En zo komt ook de roepstem van morgen in ons midden. Evert is niet de laatste die zal sterven. En het gevaar wat we allemaal lopen is dat we bezig zijn met anderen. En dat we onszelf vergeten. Er komt ook een tijd, een moment voor u. Dat u voor de poorten van de eeuwigheid ligt. En zal het dan uitpakken. Als we dan vast moeten grijpen wat we zelf hebben, dat zal teleurstellen. Als we ons dan moeten vasthouden aan ons ambt of aan wat mensen van ons hebben gedacht, dan zal het ons voor eeuwig teleurstellen. Daar is maar één zaak over hem. Dat is de gerechtigheid van Christus. Die alleen redt van de dood. Goddeloze mensen. Die niets kunnen meebrengen. Die zich ook nergens op kunnen beroemen. En die bekleed worden met die mantel van de gerechtigheid van Christus. Die zijn aangenaam voor God. En daar hoort het nou om te gaan in ons leven. Hoe we bekleed zijn met dat kleed van die gerechtigheid. Want die alleen redt van de dood. Want in dat werk van Christus ziet God geen gebrek. In dat werk van Christus is ook geen tekort. In dat werk van die verhoogde middelaar is God een gaarne vergevend God. En zoekt hij het verlorene. En mogen we ook vanmorgen, terwijl de gedachten ons vermeerderen en overweldigen, weer stilstaan bij dat eeuwig evangelie van Gods genade. De tekst voor vanmorgen vindt u in uw voorgelezen Bijbelhoofdstuk, Hebreeën 5, de versen 9 en 10, waar des Heren woord aldus luidt. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het gaat in dit gedeelte over de eeuwige zaligheid of de eeuwige redding of verlossing. Dan letten we in de eerste plaats op de bron. We letten in de tweede plaats op de deelgenoten. En we letten in de derde plaats op de zekerheid, de vastheid. De bron en geheiligd zijnde. In de tweede plaats de deelgenoten. Is hij allen die hem gehoorzaam zijn. En tenslotte de zekerheid. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Gemeente, op Hemelvaartsdag hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 4. En we hebben vooral gewezen op vers 14, waar we lezen dat de Heer Jezus een grote hoge priester is en dat Gods kerk in de hemel een grote hoge priester heeft. Dat is een geloofswerkelijkheid. Vers 14 in hoofdstuk 4 lezen we: terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. En die hoge priester is door de hemelen doorgegaan. En dat verwijst naar het Oude Testament, Leviticus 16. Zoals nu de aardse hoge priester in het heilige der heiligen binnenging, zo ook is Christus in de hemel binnengegaan. Om daar verzoening uit te werken. Om daar dat werk van de verzoening in te brengen in de hemelse gewesten. Johannes ziet in de Openbaring de Heer Jezus ook als een lam dat geslacht is. En daar bedoelt de Openbaring niet mee dat de Heer Jezus daar als een soort lammetje in de hemel is. Maar het is een zinnebeeldige uitdrukking waarmee Johannes tot uitdrukking wil brengen dat de Heer Jezus in de hemel voortdurend zijn middelaarswerk aan de Vader en aan de engelen toont. Bijvoorbeeld in zijn doorboorde handen. Vandaar dat er in de Openbaring wordt gesproken over het lam dat geslacht is. Zo is de Heer dus de hoge priester, een eeuwige hoge priester. En vervolgens gaat dan de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 5 dat verder uitwerken. Wat dat nu betekent, dat de Heer Jezus de enige en eeuwige hoge priester is. En dan zien we in hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4, dat het eerst wordt geschreven over de aardse hoge priester. Aaron, Eleazar en al hun opvolgers, Eli, Abjatar, Zadok enzovoorts. Die aardse hoge priesters, die werden gesteld. Je kon niet zeggen, ik benoem mezelf tot hoge priester. Nee, dat was je door aanstelling, roeping. Die aardse hoge priesters, zo leren we, dat zijn ook mensen. En die kunnen behoorlijk medelijden hebben met de zwakheid van andere mensen. Vers 3, om dezelfde zwakheid wil. En niemand wordt door zijn eigen kwaliteiten of door zijn eigen goedheid hoge priester. We lezen in vers 4, en niemand neemt uit zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen is zoals Aaron. Dat gaat dus over de aardse hoge priester. Die boodschap van de aardse hoge priester is dus een heenwijzing naar Christus. Want in Christus krijgt dat hoge priesterlijk ambt een volkomen gestalte. De aardse hoge priester is een schaduw, een beeld, een foto. De hemelse hoge priester is de werkelijkheid. Christus is dus de werkelijkheid. Hij heeft het priesterambt werkelijk ten volle bediend. En al die aardse hoge priesters wijzen als het ware heen naar die ene hoge priester die eenmaal komen zal. En vanuit die aardse hoge priester gaat dan de Hebreeënbrief schrijver een paar dingen zeggen over Christus als hemelse hoge priester. In de eerste plaats, vers 5 en vers 6, is Christus tot dat ambt van hoge priester geroepen. Kijk maar in vers 5. Maar die tot hem, dat is God de Vader, gesproken heeft, heeft gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat wijst op de eeuwige aanstelling van Christus om een eeuwige hoge priester te zijn. Gegenereerd. In de tweede plaats lezen we in vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is een tekst uit Psalm 110, die vorige tekst kwam uit Psalm 2, deze komt uit Psalm 110. En daarin wordt vermeld dat God de Vader van eeuwigheid Christus heeft aangesteld, niet als een aardse hoge priester, maar als een eeuwige hoge priester. Vandaar dat er aan toe wordt gevoegd naar de ordening van Melchizedek. Vervolgens lezen we dan iets over het werk van de Heer als hoge priester. De aardse hoge priesters kwamen met dierenbloed in de tempel. De Heer Jezus komt niet met dierenbloed in het binnenste heiligdom. De Heer Jezus komt wel met bloed, maar met zijn eigen bloed. En dat wordt beschreven in de versen 7 en 8. Hoe de Heer in de dagen van de vleeswording, dus tijdens zijn omwandeling op aarde, in zijn vernedering, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Het ziet vooral op de drieuurige duisternis, op Golgotha en op de worsteling in Gethsemane. Maar het ziet ook op zijn hele leven. De Heer heeft zich volledig geofferd. En hij is verhoord uit de vrezen. Want de Vader hoorde, alhoewel hij wel betaald heeft. En dan staat er in vers 8 zoiets heel moois. Hoewel hij de Zoon was, dus God, goddelijk, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Daar wordt niet mee bedoeld dat de Heer iets niet wist en dat nog bij moest leren. De Heer wist alles, want hij was God. Daar wordt wel mee bedoeld dat de Heer wist dat hij moest lijden. Maar dat hij ook heeft ondervonden wat lijden is. Kijk, we hebben een spreekwoord, je moet het eerst maar eens ondervinden. We kunnen natuurlijk bijvoorbeeld, ik noem maar iets, over pijn praten. Je kunt er een boek over lezen. Je kunt de oorsprongen ervan opsporen. Je kunt het aan mensen voorhouden hoe erg dat is. Maar als je zelf nog nooit erge pijn hebt gehad, dan is het allemaal vaak theorie. Dan heb je dat nog niet ondervonden, bij ondervinding geleerd. Hetzelfde met opvoeding van kinderen. Daar kun je een boek over schrijven. Daar kun je over nadenken. Daar kun je allemaal wijze dingen over opschrijven. En dat is natuurlijk op zich goed. Ik denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan iemand als professor Watering, een naam van vroeger. Die man heeft allemaal hele mooie boeken geschreven over opvoeding. Alleen hij had zelf geen kinderen. En dat geeft dan toch altijd een beetje de vragen. Wordt het niet iets te mooi? Waar is dan die hele moeilijke kant van de opvoeding? De ouders hebben geleerd wat opvoeding is. En dat dat niet altijd even makkelijk is. Kijk, dan zeggen we, de praktijk moet het je doen ondervinden. Nou, zo heeft de Heer Jezus ook gehoorzaamheid geleerd. Hij wist wat eenzaamheid was. Heeft hij zelf ondervonden. Waarvan iedereen verlaten werd. Hij wist wat pijn was. Naar lichaam en naar ziel. Niemand die zoveel pijn heeft geleerd, de Heer Jezus. Hij wist ook wat bespotting was. Niemand die zo bespot is als de Heer Jezus. Gehoorzaamheid. Geleerd. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En in de hemel, die verheerlijkte koning, is hij de toevlucht voor al zijn kinderen op de aarde. Want hij weet precies wat ze nodig hebben. Hij weet precies wat er in hen omgaat. Hij heeft het zelf op aarde ondervonden. Gehoorzaamheid geleerd. Dat is een hele mooie uitdrukking. Hele diepe uitdrukking ook voor alle mensen die het moeilijk hebben. Die worstelen hebben. Als je op je knieën ligt, dan praat je niet tegen iemand die zegt, dat is erg. Maar ja, ik kan er ook verder niks aan doen. Nee. De Heer kan er alles aan doen en hij weet precies wat er in u omgaat. Gehoorzaamheid geleerd. Moet u misschien eens onthouden. Vanavond als je op je knieën ligt, als je naar huis gaat. Heer, u hebt toch gehoorzaamheid geleerd. U bent de broederen in alles gelijk geworden. Behalve de zonde. U wist wat het was. Dat iedereen bij u wegliep. U wist dat het was dat de Satan op u toesloop. U wist dat het was dat de koorts door uw lichaam vloog. U wist dat het was dat u spot werd. Gehoorzaamheid. Geleerd. En dan gaat de Hebreeënbrief schrijven verder. En dan komt bij onze tekst en dan staat er en geheiligd zijnde. Ja, dat is een vertaling die de Statenvertalers hebben gekozen. En u weet u wel, de oorspronkelijke taal van de Bijbel van het Nieuwe Testament is Grieks. En je moet dus altijd een vertaling maken naar de Nederlandse taal. En bij vertaling gaat er altijd iets verloren. En om dat nu op te vangen hebben onze Statenvertalers in de kanttekening ook een paar andere mogelijke vertalingen neergezet. En dan lees ik in de kanttekening bij het woordje geheiligd het volgende. Lees ik dat even voor. Of volmaakt geworden zijnde. Of opgeofferd zijnde. Dus geheiligd zijnde mag je ook vertalen met volmaakt geworden zijnde. Of je mag dat oorspronkelijke woord waarin het woord teleos zit, doel bereikt. Dat mag je ook vertalen met opgeofferd zijnde. En ik moet eerlijk bekennen dat ik die laatste vertaling wel het mooiste vind. Misschien nog niet het meest getrouw aan de oorspronkelijke taal, maar toch, dat vind ik wel de mooiste. En opgeofferd zijn en volmaakt geworden zijn en geheiligd zijn, is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en opgeofferd zijn. Namelijk, zegt de kanttekenaar, aan het kruis door de eeuwige geest, gelijk de apostel hierna spreekt in Hebreeën 9 vers 14. Opgeofferd zijn. Dat is de bron van de eeuwige zaligheid, van de eeuwige redding van Gods kerk. Dat ligt in die zoen- en kruisverdienst. En de Jezus Christus. En hij heeft, zegt de Hebreeën, die schrijft hier dus, alles volkomen betaald. Er is aan dat offer van de middelaar geen enkel gebrek. En dat is onze eerste gedachte. Dat is de bron van de eeuwige verlossing. En geheiligd zijnde. En opgeofferd zijnde. Gemeente, zullen we daar eerst eens bij stilstaan. Bij dat grote offer dat de Jezus als die grote hoge priester heeft gebracht. Hij heeft zich geofferd in de stilte van de eeuwigheid. Toen God de Vader vroeg, hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En we lezen in Psalm 40. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. In het verbond der verlossing heeft Christus zich van eeuwigheid geofferd, beschikbaar gesteld. Dat brengt de zaligheid van Gods kerk naar de eeuwigheid. Daar ligt het begin. In de onderhandelingen tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het komt op uit dat eeuwig welbehagen Gods. En geheiligd. En opgeofferd zijn. Wat maakt dat de wortels van de zaligheid diep? En wat maakt dat het huis van de zaligheid vast? En wat is dat toch een voorwerp, een gedachte van diepe verwondering en geheiligd zijnde en opgeofferd zijnde van eeuwigheid. Gemeente jong en oud, zullen we dat nooit vergeten. Komt uit hem, tot hem en door hem, zijn eeuwig welbehagen. Het is niet begonnen in de tijd. Het is begonnen in de stilte van de eeuwigheid. In Gods vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Zullen we nog een stapje verder gaan? Geofferd zijnde. Geheiligd zijnde. Toen de volheid des tijds aanbrak. En de zaligmaker de menselijke natuur heeft aangenomen. Met een moeilijk Latijns woord, de incarnatie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het is kerstfeest geworden. En geheiligd en geofferd zijnde. Gemeente, ook toen heeft hij zich geofferd voor zijn gemeente en voor zijn kerk. Is het niet om stil van te worden. Hij heeft zijn doel bereikt. Hij heeft zich geheiligd. Hij heeft zich, toen hij die ontluifde de menselijke natuur aannam, een menselijk lichaam, aan alle gebreken onderhevig, behalve de zonde, is hij mens geworden in deze wereld en heeft hij 33 jaar lang gehoorzaam onder de mensen gewoond. De islam heeft het over Allah. Maar de islam kent de boodschap van verzoening niet. Het christendom en het evangelie brengt ons de boodschap van een persoon. Van een zaligmaker. Die zich vernederde. In de kribbe heeft gelegen. En daar als persoon in deze wereld God en mens heeft gewandeld. En door wie striemen ons genezing is geworden. Het grote geheim van het evangelie. De kribbe en het kruis. Verzoening door dat enige offer van de Heer Jezus. En dan ben ik al bij het derde hoofdmoment. In het geheiligd, in het volkomen geofferd zijn. Toen hij zich gaf aan het kruis van Golgotha. Toen hij zich gaf voor het Sanhedrin. Toen hij zich gaf in het oordeel van Pilatus. Toen hij zich gaf in het oordeel van zijn vader. Om de dood te sterven. Om heel de zonde schuld op zich te nemen. Een verzoening tot stand te brengen. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Op zich neemt en wegdraagt. Zo zegt de oorspronkelijke taal. En geheiligd zijnde. En geofferd zijnde. Heeft hij zich vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid. En angst daarvoor. Heeft hij zich vernederd. Opdat hij zijn gemeente zou kopen, opdat hij gerechtigheid zou aanbrengen. Dit is de enige bron waaruit de zaligheid opstijgt. Waardoor zondaren behouden kunnen worden. Een vernederde heiland. Een gekruisigde middelaar. En als we nou de Bijbel doorlezen, vooral de brieven van de apostelen. Dan merken we iedere keer opnieuw. Dat de Joden zich aan dat kruis hebben geërgerd. Wilde daar maar liever niet van weten. De Grieken erom hebben gelachen. De wijze mensen, wat moet je nou met een kruis? Een man die zich aan een kruis laat slaan, waren haar allemaal. Gekke boodschap, niks mee te maken. Maar hun die geroepen zijn. Kracht Gods. Tot zaligheid. Je ziet apostel Paulus waren lopen. He, door Efeze, door Korinthe, door Antiochië. En elke keer weer opnieuw. De gekruisigde Christus. De enige naam onder de hemel. Door welke wij moeten zalig worden. Er is onder de hemel geen andere naam. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan wat, ja, wat eenvoudig gekleed. Misschien een wat vreemde uitdrukking. Wat klein van postuur. En elke keer opnieuw schitterde ze ook elke keer opnieuw. Gekruisigde zalig, maar de gekruisigde Christus. Er is geen andere weg en er is geen ander middel. Steeds opnieuw arme zondaren daarbij bepaald. Tot ze er moe, tot ze er vervelen, tot ze er misschien geërgerd van werden. En elke keer opnieuw die boodschap gebracht. Waarop? Omdat het de enige boodschap is. Waardoor hij zelf. Waardoor andere arme zondaren behouden kunnen worden. Want er is geen andere boodschap. En het is een wonder. Als onze ogen daarvoor open gaan. Dat we met dat kruis van God. Onze knieën leren buigen. Ons hoofd mogen buigen. En we die gekruisigde overhouden. En we het niet kunnen begrijpen dat God in Christus. Door iemand die inderdaad tussen de hemel en de aarde hing. Veracht en de onwaarde stonden de mens. Heil wil uitdelen aan zondige mens. Werd er op plaats gemaakt voor deze heiland in uw leven. Pas nou op. Dat ligt niet in het verlengde van ons natuurlijk bestaan hoor. De wereld vraagt er niet om. En de godsdienst evenmin. Van nature is nog niemand daarom verlegen. Jongelui, dat kunnen jullie toch ook wel begrijpen. Als je eens even nadenkt wat dat betekent. Iemand aan een kruis. Gegeesteld. alle dood, allemaal bloed, wonden enzovoorts. Je zou ervan huiveren. We zouden er, en ik bedoel het niet oneerbiedig, gillen bij weglopen. Dat doet nou een mens. Godsdienstig en niet godsdienstig. En wat is nou het werk van de Heilige Geest? En wat is nou het wonder van genade? Hebben we die heiland nodig? Niet meer en niet minder. En dat die heiland als de gekruisigde gaat schitteren in ons leven. En dat we zijn stem horen, ik voor u. Dan ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het evangelie. De goede boodschap in een verloren wereld. De boodschap van de gekruisigd en geheiligd zijnde. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Zij allen die hem gehoorzaam zijn. Eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 72. En daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. En wat er verder volgt. Geheiligd zijnde, en thuis kunt u in de kanttekening dan de andere mogelijke vertalingen van het oorspronkelijke Griekse woord nog eens wat nagaan. Dat is echt heel mooi om over na te denken. En dan zie je ook dat vertalen een moeilijk werk is en dat er allerlei belangrijke gedachten aan verbonden zijn. En dan gaat de Hebreeënbrief verder en dan zegt de schrijver: en die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dus zij allen, die hem gehoorzaam zijn. Gemeente, we hebben nu het offer van de Heer gezien. En dan komen we in de tweede plaats in ons tekst bij de deelgenoten Wie delen er eigenlijk in dat offer? Nou, de Bijbel leert ons heel duidelijk. In de eerste plaats dat God dat offer aan iedereen die in de kerk zit aanbiedt. Ja, dus u krijgt allemaal een aanbod van God. Dat u dat offer aan mag nemen. Hoef u niks voor mee te brengen, hoef u ook niks voor te betalen. U mag dat gratis vanmorgen aannemen. En als u het aanneemt, wordt u behouden, voor eeuwig. Dat is de klare taal van het evangelie. Dus ik zou zeggen, neem dat offer alsjeblieft aan. Neem die gekruisigde middelaar aan en laat hij de heerser in uw leven zijn. Er gaat een grote spijker door uw leven, dat is zeker. Ben je verlost van je grote mond. Ben je verlost van je hoogmoed, van je arrogantie. Ben je verlost ook van je zucht naar de wereld. Want dat hangt er natuurlijk mee samen. Als u die gekruisigde aanneemt, gaat er een enorme spijker door uw leven. En dat doet pijn, dat begrijp ik wel. En dan zegt u, ja, maar hoe komt het dan dat het aangeboden mensen nemen het niet aan? Nou, bijvoorbeeld omdat het pijn doet. En daar schrikken we dan voor terug. Een verheerlijkte, ja, dat willen we wel aannemen. Zo'n gekruisigde. Ja, nou, zo iemand die door de fariseeën werd veroordeeld. Door de mensen werd bespot en door zijn discipelen alleen werd gelaten. Om die persoon nou lief te hebben. Om die persoon nou aan te nemen. God de Vader, u moet hem aannemen. Want anders komt u in mijn hemel niet binnen. Er zijn er ook mensen die zeggen, oh, dat is heel makkelijk, dan neem ik dat toch gewoon aan. En eigenlijk ten diepste is dat zo. Alleen, moet u natuurlijk wel weten wie u bent. Maar kijk, het probleem zit natuurlijk niet in het aanbod. Hè. Daar kunnen we uren over praten, maar daar zit het probleem niet in. Het probleem zit nooit bij God. Het probleem zit bij u. En bij mij. Want we proberen altijd nog onze handen een beetje af te wassen en een beetje mooier voor te doen. En dan, ja, dan nemen we dat op onze voorwaarden aan. En dat kan niet. Nee? We kunnen hem niet op uw voorwaarden aannemen. Dat u zelf nog een beetje overeind blijft. En dat u een halve koning, de eerder voor de helft koning en van de andere bent u nog zelf koning in uw leven. Zulke mensen kom je tegen, heel veel zelfs, in de kerk vooral. Kom je ontzettend veel tegen. Ja, voor de ene is de Jezus koning en maandag is zij zelf weer koning. En dinsdag en woensdag. Als het uitkomt, dan is de Heer de koning en soms dan is ook weer, ja, zijn ze zelf weer koning. Een beetje gemengd allemaal. Maar dat duldt koning Jezus niet. En heb u hem ook niet echt aangenomen. Nee, als u hem aanneemt, dan neemt u hem helemaal aan. Dan wordt hij koning in uw leven. En dan komt er een geluk in uw leven, maar ook een spijker. En heel pijn. En dan kunnen we die volgelingen van de koning kunnen we omschrijven. We kunnen ze volgelingen noemen, we kunnen ze christenen noemen, we kunnen ze discipelen noemen, we kunnen ze kinderen Gods noemen, we kunnen ze volk van God noemen. En hier in de Bijbel staat ook een omschrijving. En in die omschrijving zit ook een kenmerk van de ware Godzaligen. Want we lezen, is hij allen, dus dat geldt hen allemaal. Dus alle die discipelen van de Heer Jezus zijn oprechte discipelen. Is hij een oorzaak die hem gehoorzaam zijn? Is hij een oorzaak van de eeuwige zaligheid? Dus wat is nou eigenlijk geloven? Wat zijn nu de discipelen van de Heer Jezus? Is hij allen die hem gehoorzaam zijn? Dat is ook al een zinnetje zonder om over na te denken. Allen die hem gehoorzaam zijn. Dat kan een kind begrijpen. Als je kind bent, dan luister je naar je ouders. Tenminste, dat hoop ik. Als je vader zegt, joh, niet doen vanavond, dan doe je dat niet. Althans, zo hoort het. Geldt ook in de kerk. Als ouderlingen zeggen, nou, dat is beter om niet te doen, dan doe je het ook niet. En meerdere probeer je gehoorzaam te zijn. Want de Heer is de meerderheid, God. En wat is nu een kenmerk waarin blijkt nu dat iemand een oprechte discipel is, een christen, is hij allen die hem gehoorzaam zijn. Gelovigen zijn gehoorzamen. staat ook in de kanttekening, en dat ga ik even oplezen, bij dat woord die. Dat is die hem geloven en vervolgens ook dit geloof met de andere delen der gehoorzaamheid vergezelschappen. Gelijk de schrift doorgaans ook het geloof de gehoorzaamheid noemt, als de grond van alle ware gehoorzaamheid. Beetje een moeilijke zin misschien, maar ik ga het nog één keer oplezen. Dat is die hem gehoorzaamt, dat is die hem geloven en vervolgens ook dit geloof met de andere delen der gehoorzaamheid vergezelschappen, gelijk dat in de Bijbel staat. Dus de kanttekening, en in dit gedeelte kun je dus nadenken over namaakgeloof en echt geloof. En wat is namaakgeloof? Nou, namaakgeloof, dat is een beetje praten. En dat is denken en wat voelen. En daar komt verder niks bij. Daar mis je gehoorzaamheid in. En echt geloof, wat is dat dan? Echt geloof, dat is een geschenk van de Heilige Geest, geplant in het hart. En dat werkt wat uit, en wat werkt dat uit? Gehoorzaamheid. De boom wordt uit de vrucht gekend. Een paar voorbeelden uit de Hebreeënbrief. Denk aan Noach. Noach hoorde Gods stem. God zei tegen Noach: nog 120 jaar en dan ga ik de aarde verwoesten. Ga een ark bouwen. Misschien heeft God dat ook wel tegen andere mensen gezegd. Zou best kunnen. Maar een heleboel mensen zeiden: nou ja, een ark, is dat nou nodig? De zon schijnt en ja, het is elke dag mooi weer en een watervloed. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Noach deed het wel. Hij geloofde die stem van God en hij deed het. En ik heb wat meer gezegd. Sommigen denken dat Noach 120 jaar lang heeft staan timmeren. Ik geloof dat helemaal niet. Als je er een poosje over nadenkt, je weet die afmeting van de aarde. Misschien heeft hij een jaar of 25 eraan gewerkt en toen was dat ding klaar. En toen stond hij nog vele tientallen jaren bij die afgebouwde ark. Nou, ik denk dat die man is bespot gemeten. Wij zouden in onze tijd zeggen, die man die moet naar zon en schild, want die is niet normaal. Hij heeft wel gedaan. Hij heeft wel gedaan. En hij bleef. En omdat hij aangevochten werd, en omdat alles ondersteboven ging in zijn leven, bleef hij bij die ark. Want God had dat gezegd. En hij was gehoorzaam. Bij Abraham zien we hetzelfde. God riep Abraham en toen zei hij: Abraham, je woont hier nu in Ur. Je familie, daar heb je je werk, daar heb je je vrouw, je kind. Kinderen had hij niet. Daar heb je familie, daar heb je ja, je rijkdom, je huis. Hele cultuur was dat, Ur der Chaldeeën. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, dan moet ik wel even denken. Abraham hoorde iets en toen is hij gehoorzaam geweest. Heeft hij gedaan. Hoe vreemd en hoe opmerkelijk dat ook was. En zo is in de Bijbel geloof, echt geloof, altijd verbonden met gehoorzaamheid. Dat is hij allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld punt, hè. Want er wordt in het evangelie nogal wat geëist. Geschonken, maar ook geëist. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En Paulus zegt in de Romeinenbrief: roemen, God groot maken. Als het fijn gaat in je leven, als het heerlijk gaat in je gezinnen, op je bedrijven. Ja, allemaal van God gekregen, allemaal wel daar. Moet je kijken hoe goed God is, enzovoort, enzovoort. Nee, natuurlijk niet. Roemen in de verdrukkingen. Niet zo hard schreeuwen, dat lijkt alsof je er niks van voelt. Nee, roemen in verdrukkingen. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat geloof, gemeente, dat is een heel wonderlijk ding, zegt Luther. Dat is met ons verstand niet te begrijpen. Maar dat zijn allen die hem gehoorzaam zijn geworden. Dan vertonen we het beeld van de gekruisigde middelaar. En dan moet ik het evangelie nog maar eens door gaan lezen. Bijvoorbeeld het Johannes-evangelie. Ja, ik heb dat wel eens meer gezegd, maar ik ga dat er nog een keer zeggen. Dan zit hier Jezus. Terwijl wij 's nachts gaan slapen, hè. En als er dan iemand op bezoek wil komen, dan moet hij overdag maar komen, want 's nachts heb ik mijn rust nodig. De Heer Jezus zat in Jeruzalem te wachten op Nicodemus. En hij offerde zich daarvoor op. Hij zei niet, nou Nicodemus, kom dan morgenochtend maar terug, want vannacht dan gaan we slapen. Nee, die man welkom geheten, met hem gesproken over de wedergeboorte, over de dingen van het koninkrijk God. Het is voor hem, voor Nicodemus, door een eeuwige zaligheid geworden. En dan lezen we hoofdstuk 4 van het Johannes-evangelie. Dan zien we die zaligmaker. Ja, hoe was dat? Een Joodse man. Die Joodse mensen die zo'n diepe, diepe afkeer hadden van die Samaritanen. Weet je wel, een soort vluchtelingen, zwervers, nou, een soort tweede garnituur. Met, oh, daar moet je ver van blijven, daar hadden we niks mee te maken. Wat doet de Heer Jezus? Hij moest door Samaria. Midden op de dag zegt hij tegen een vrouw die water kon putten. En het was nog niet eens zo'n hele nette vrouw, want het was een vrouw die al 5 mannen had gehad. Heb u wat water voor mij? Dat is de middelaar, hè? Dat is de zaligmaker. En dat beeld vertoont de kerkgemeente als het goed is. En dan het volgende hoofdstuk 5, dan komt hij in Bethesda. Allemaal zieke mensen. Ligt er een stumpert die 38 jaar ziek is en is nog onbekeerd bovendien. En nadat hij genezen is, bekeert hij zich eigenlijk nog niet als je goed leest. En de Heer gaat toch nog naar hem toe. Dus die 38-jarige kranke, zondig nou niet meer, opdat je niet wat ergens gebeurt. Hem gehoorzaam. Zijn voetstappen drukken. En gemeente. God spaart geen vlees en bloed. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dacht hij dat hij zijn kinderen wel zou sparen? Nee. We lezen in de Bijbel dat ze door vele verdrukkingen moeten ingaan. In het koninkrijk God. Want ze zullen weten. Wat het de koning heeft gekost. Om hen zalig te maken. En is hij hen allen. Die hem gehoorzaam zijn. Diepe, diepe gedachten. Gehoorzaam. Aan die vernederde middelaar. Zijn voetstappen drukken. En is hij ook de oorzaak van de eeuwige zalen. Je hebt de aardse zalen, je hebt de tijdelijke zalen, die de eeuw. Dus door God geschonken verlossing. Is hij de bron, die zich offerende middelaar. Is de bron, is de oorzaak van de eeuwige redding. We noemen dat het fundament van de zaligheid. En dan voegt de schrijver er nog één gedachte aan toe. Die noemen we alleen, want het is tijd. En is van God genaamd, van God de Vader, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat dat betekent, dat wordt in het volgende hoofdstuk nog verder uitgewerkt. Je had een ordening van Aaron en dat was een aartspriesterschap. En daar tegenover komt dan een ordening van Melchizedek en dat is een eeuwig priesterschap. En daarmee wil als het ware de Bijbel onderstrepen dat dat werk van Christus, die zich geofferd heeft, die allen die hem gehoorzaam zijn, de bron, de oorzaak is van de eeuwige zaligheid, dat het priesterschap van Christus een diepe verworteling kent in God zelf, in zijn welbehagen. Vandaar die ordening van Melchizedek, want Melchizedek was een priester die komen tegen in Genesis, in de tijd van Abraham. Dat geen vader, geen moeder, althans de schrift vermeldt ons dat, die had hij natuurlijk wel, maar hij vermeldt ons dat verder niet. Zomaar één keer komt hij op en hij is koning en priester in Salem. Dat is een uniek priesterschap. En zo ook heeft Christus een uniek priesterschap. In het unieke priesterschap zien we de verkiezing van God de Vader. De heerlijkheid van de Zoon en de kracht van de Heilige Geest. Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Gemeente jong en oud, zo waren we vanmorgen een poosje samen. Eeuwige zaligheid, eeuwige verlossing. De roepstem van sterven ging door de gemeente. Met die roepstem kunnen we op een verkeerde manier werkzaam zijn, en dat is dat we ons bezighouden met anderen. En eigenlijk, zolang de dood niet heel dichtbij komt, zijn we daar allemaal, liggen we daar allemaal voor open. Want we denken misschien allemaal heimelijk, volgende week zit ik hier nog. En die week erop zit ik hier ook. Maar het kan best zijn dat wij morgen, vanavond, moeten sterven. En dan heb je niks meer met anderen te maken. Dan komt het heel dichtbij. Aan welke kant sta ik nu? En als je dan zegt, ja, ik ken dat niet. Dan moet u alleen maar aansporen en vermanen, zoals de Heer Jezus dat in de broodrede ook heeft gedaan. Werkt om de spijze die blijft, tot in het eeuwige leven. Misschien zegt u, ja, het is erg, even het overledene. Wat kan ik er dan aan doen? U moet er alles aan doen. Ja. Je kunt er niks aan doen. Je moet er alles aan doen en kunt er niks aan doen. Weet u wat ik nou hoop? Dat gaat klemmen in uw leven. En dat u geen oplossing meer weet. Niet bij uzelf, niet bij andere mensen. Want dat is wel het ergste, dat het zo rust, de rust van het kerkhof. We lezen iets in de Bijbel, we bidden iets, we denken iets, oh wat erg, en we leven weer verder. Houdbare nood. Onhoudbare nood. Dan is er een oplossing nodig, niet bij mij, maar bij God. Onhoudbare nood. Dat gun ik u allen zelf ook. Steeds weer die onhoudbare nood. Omdat er plaats komen voor hem die het verloren zoekt. En tenslotte, die nog niets van dat leven mag kennen. Hem, gehoorzaam, alles is hier ten dele. Maar ga daar niet achter weg schuilen. Zeggen, oh ja, maar het is maar ten dele. En nee, God eist volmaaktheid. Dus elke dag weer ons verlangen om volmaakt te leven. Dan komen we elke dag weer achter dat het niet was zoals het is. En dan, ja, dan gaat hij zalig maken schitteren. En de ochtend is met hem wakker wordt. Waar hij wat toestopt. Is dus even een ogenblik bij hem of zijn. Dan ben je boven het stof. Dan kun je zo een poosje verder. En dan zing je ook wel eens. We zullen de eerkroon dragen. Door u. Door u alleen. Op het eeuwig welbehagen. Amen. slotzang gemeente, psalm 78 en daarvan het tweede vers, psalm 78. Het tweede vers gaan we samen zingen, verborgen hemel diep ontzag te melden en wat er verder volgt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.